Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goedemorgen. Het is woensdag 20 augustus 2025 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. In deze uitzending kunt u kennis maken met Di Forterre van de Netherlands Business Support Office in Melbourne. Sportjournalist Jaap de Groot praat u bij over de Nederlandse voetbalcompetitie. En we hebben onder meer ook weer eens tijd voor cabaret en wel van Herman Vinkers. Dat en muziek, allemaal straks. Nu eerst de nieuwsflits, gevolgd door de achtergronden bij het nieuws. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 20 augustus. Mijn naam is Paulien Roesink. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft premier Anthony Albanese in een bericht op social media een verrader en zwak genoemd. Netanyahu schreef: "De geschiedenis zal Albanese herinneren voor wie hij is. Een zwakke politicus die Israël heeft verraden en de Joden van Australië in de steek heeft gelaten." Minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong noemde het bericht van de Israëlische premier een ongerechtvaardigde reactie die verdere diplomatieke isolement zou kunnen veroorzaken. Ondertussen herziet Israël de reactie van Hamas op een voorgesteld bestand van 60 dagen in Gaza. Volgens twee Israëlische functionarissen zou de helft van de gijzelaars worden vrijgelaten. Maar één van hen stelt dat alle gevangenen moeten worden vrijgelaten om de oorlog te beëindigen. De Verenigde Staten bevestigden dat Hamas met het plan heeft ingestemd. Voor grote delen van New South Wales geldt een waarschuwing voor overstromingen. Er kan vandaag tot 125 mm regen vallen in het noordwesten van New South Wales tot aan de Hunter-regio, waardoor het overstromingsrisico toeneemt en dus worden inwoners opgeroepen zich voor te bereiden op het water. Belangenbehartigers voor mensen met een beperking zeggen dat er nog steeds vragen zijn over de herziening van de NDIS. Minister voor Gehandicaptenzorg Mark Butler zal vandaag, een jaar nadat het federale parlement ingrijpende hervormingen aannam om iets te doen aan de snel stijgende kosten, spreekt hij dus en schetst hij de toekomst van de NDIS in een toespraak voor de National Press Club. De politie in West-Australië vraagt om hulp bij de identificatie van een baby wiens lichaam werd gevonden in hemelwaterafvoer. Onderhoudsmedewerkers deden de grimmige vondst op maandag tijdens routinecontroles in Alexander Heights in een buitenwijk ten noorden van Perth. Nieuws aan het Nederland via de NOS. Steeds meer dakloze gezinnen kunnen geen opvangplek krijgen. Zo blijkt uit recente cijfers van de grote steden. En er komen steeds meer dakloze gezinnen bij, terwijl het aantal opvangplekken niet toeneemt. In Den Haag klopte vorig jaar 860 gezinnen aan voor hulp. Een jaar eerder was dat bijna de helft. De gemeente bracht zo'n vorig jaar 225 gezinnen onder in opvanglocaties. De rest werd geholpen met onder andere hotelkamers. Deze werden grotendeels betaald door de gemeente. In Utrecht staan 18 gezinnen op de wachtlijst voor opvang. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. De Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hebben elkaar ontmoet in het Witte Huis. De leiders hebben de hoop uitgesproken de trilaterale gesprekken met de Russische president Vladimir Poetin mogelijk zijn, in de hoop een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Dit is SBS Dutch.
De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, heeft de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky verteld dat de Verenigde Staten zullen helpen de veiligheid van Oekraïne te garanderen in iedere deal die gesloten wordt om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, hoewel de omvang van de beloofde hulp niet meteen duidelijk was. Trump deed de belofte tijdens een buitengewone top in het Witte Huis, waar hij Zelensky en een groep Europese bondgenoten ontving. De ontmoeting is de eerste sinds een heftige ruzie tussen de twee mannen in de Oval Office in februari. En het komt slechts enkele dagen nadat de Amerikaanse president in Alaska een ontmoeting had met de Russische president Vladimir Poetin. Ondanks een duidelijke kloof over de concessies die Oekraïne volgens Trump moet doen in de richting van Rusland, zegt de Amerikaanse leider dat hij optimistisch is over de beëindiging van het conflict.
We've had a lot of good discussions, a lot of good talks, and I think progress is being made, very, very substantial progress in many ways. We had a good meeting, as you know, just a short while ago with the president of Russia. And I think there's a possibility that something could come out of it.
Tijdens deze bijeenkomst kon Zelensky rekenen op meer steun. Van onder andere de leiders van Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Finland, de Europese Unie en de NAVO. Zij waren naar Washington meegereisd om solidariteit met de Oekraïne te tonen en aan te dringen op sterke veiligheidsgaranties voor het land in een regeling voor na de oorlog. President Zelensky zegt dat hij dankbaar is dat hij de kans heeft gekregen om president Trump en zijn mede-Europese leiders te ontmoeten.
For our meeting we can have leaders who are around us, UK, France, Germany, Italy, Finland, EU, NATO, I mean all partners around Ukraine supporting us. Thanks them. Thank you very much for invitation.
Donald Trump zei dat hij binnenkort telefonisch zal spreken met president Poetin en hoopt op een driegesprek met de leider van het Kremlin en Zelensky. Het Kremlin heeft nog niet publiekelijk ingestemd met een dergelijke ontmoeting en het valt nog te bezien of Poetin, wiens troepen langzaam terrein winnen in Oost-Oekraïne, bereid is om met Zelensky om tafel te gaan en zinvolle concessies te doen. Ondertussen hebben Europese leiders er bij president Trump op aangedrongen dat president Poetin eerst moet instemmen met een staakt het vuren voordat er verdere gesprekken kunnen plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz, gesteund door de Franse president Emmanuel Macron, sprak zijn steun uit voor een staakt het vuren als voorwaarde voor rechtstreekse onderhandelingen met Rusland.
Genuine negotiations can only take place at a summit in which Ukraine itself also participates. Such a summit is only conceivable if the weapons fall silent. I've reiterated this demand today. Secondly, such a summit must be thoroughly prepared. We don't know whether the Russian president will have the courage to attend such a summit. That's why persuasion is needed.
Trump heeft beweringen dat de top in Alaska een overwinning was voor Poetin van de hand gewezen. De Russische leider verkeert sinds de invasie van Oekraïne in 2022 in een diplomatiek isolement. Zijn team heeft gezegd dat er aan beide kanten compromissen moeten worden gesloten om het conflict te beëindigen. President Zelensky heeft de voorstellen van president Poetin van de bijeenkomst in Alaska op hoofdlijnen al verworpen. Deze omvatte het afstaan van het resterende kwart van de oostelijke Donetsk-regio, die nu grotendeels door Rusland wordt gecontroleerd. Elke concessie van Oekraïns grondgebied zou via een referendum moeten worden goedgekeurd. Trump heeft ook gesuggereerd dat hij niet langer gelooft dat het bereiken van een staakt het vuren een noodzakelijke voorwaarde is voor het sluiten van een vredesakkoord.
But we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop. But strategically, that could be a disadvantage for one side or the other. But all of these deals I made without even the mention of the words ceasefire.
In een gesprek met verslaggevers in New York zegt Dmitri Polyansky, plaatsvervangend ambassadeur van Rusland bij de Verenigde Naties, dat de besprekingen een kans waren voor een lange en duurzame vrede. Maar dat kan volgens hem alleen als de wereld echt bereid zou zijn om naar de zorgen van Rusland te luisteren.
We're never against discussing Ukraine. We're always open for this, but we have the impression that it is becoming more and more painful for our Western colleagues to call for such meetings, because the core of the nefarious policies in Ukraine are becoming more and more obvious. We are not presidents of the Security Council. It's up to the presidency to take such decisions. But we are always ready to discuss Ukraine. We did it from day one. Just nobody wants to listen to us.
De oorlog tussen Oekraïne en Rusland is de dodelijkste oorlog in Europa sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, 80 jaar geleden. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden, in de nacht van maandag op dinsdag, kwamen minstens 17 mensen om het leven. Volgens bronnen zijn door de oorlog aan beide kanten meer dan 1 miljoen mensen gedood of gewond geraakt en zijn grote delen van het land verwoest. U hoorde een bijdrage van Pekky Giacoumoulos voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
De regering van Queensland heeft alle 8 aanbevelingen van een onafhankelijk onderzoek naar het thuisonderwijs overgenomen. De herziening van de regelgeving, die vorig jaar werd uitgevoerd, volgde op wijdverspreid verzet van de homeschoolinggemeenschap in Queensland tegen de pogingen van de vorige deelstaatregering om het Australische curriculum op te leggen aan leerlingen die thuisonderwijs volgen. Het is een overwinning voor homeschoolingouders in Queensland die strijden voor het toegankelijker maken van het systeem.
What's in there now?
Polling.
Can I see?
Is it?
De vorige deelstaatregering wilde via wetgeving afdwingen dat kinderen die gehomeschoold worden het Australische curriculum moeten volgen. Die stap werd resoluut afgewezen door ouders zoals Danica, die haar 8-jarige zoon Ben met neurodiversiteit thuisonderwijs geeft. Danica zegt dat ze het meest enthousiast is over de aanbeveling om een kortere stijl van geschreven verslaggeving te testen naast een online gesprek. Ze noemt het een veelbelovend alternatief voor ouders in Queensland na een positieve ervaring met een moderator tijdens thuisonderwijs in West-Australië.
Whereas in Queensland you feel it's just cross your fingers and hope that you can continue to do, and there's a lot of uncertainty around the processes over here, and it is quite daunting to submit a report every 12 months with no real guidance, no real reassurance that you're doing what they require. Having a person to report to would be humanizing to the procedure. So that would be quite nice to have someone, a face to the documents would be nice, and just alleviate that kind of stressor.
Danica en haar man Joel uit de Sunshine Coast zijn in 2022 overgestapt op thuisonderwijs nadat Ben's angst om naar school te gaan een omslagpunt had bereikt. Danica is een van de duizenden ouders in Queensland die sinds 2020 is overgestapt op thuisonderwijs. De overheid van Queensland zegt dat het aantal homeschoolers in de afgelopen 5 jaar met 230% is gestegen. Dit brengt het huidige aantal leerlingen dat thuisonderwijs volgt in Queensland op meer dan 11.000. Patricia Fitzgerald uit Brisbane is campagneleider van de Free to Homeschool beweging, die meer dan 21.000 handtekeningen verzamelde tegen de pogingen van de voormalige regering van Queensland om het Australische curriculum op te leggen aan homeschoolers. Ze zegt dat de beslissing van de regering om alle aanbevelingen van het rapport over te nemen een grote stap voorwaarts is voor de gemeenschap.
It's going to be a really good opportunity for the HEU to connect with the community and build that connection and more support, rather than just having the regulatory side. Having that educational leader there to bridge that gap and to build that supportive side as well is going to help a lot of the families who are trying to find that information and trying to find the community.
Fitzgerald wijst op de eerste van de aanbevelingen, het omvormen van de Home Education Unit, die zal worden omgedoopt tot Queensland Home Education, om te zorgen voor meer praktische ondersteuning en regelgevend toezicht. Er wordt gehoopt dat met de aanstelling van onderwijsleider Dr. Renee Acton de processen voor gezinnen zal verbeteren, naast het verbeteren van hulpmiddelen, zoals programmaschablonen en voorbeeldjaarverslagen. De minister van Onderwijs van Queensland, John Paul Langbrook, zei tegen SBS dat hij het recht van ouders steunt om te kiezen voor het beste passende type onderwijs voor hun gezin.
And we as a government support choice. I've done
distance education myself, or correspondence as we called it, partly because I lived in another country in Papua New Guinea. And the important thing is that if parents choose to do it, we want to make sure we support them, just as we support them in the other frames of schooling that they might choose, whether it's state or non-state schooling.
Minister Langbroek kon geen datum noemen waarop de aanbevelingen in wetgeving zouden worden omgezet, omdat zijn regering voorrang geeft aan consulterende gesprekken. De wetgeving om de leeftijdsgrens voor thuisonderwijs te verhogen van 17 naar 18 jaar wordt nog steeds herzien, nadat deze in maart werd ingediend. Maar minister Langbroek zegt dat een aantal van de aanbevelingen van de herziening van de regelgeving al worden doorgevoerd, zoals het veranderen van de naam van de eenheid in Queensland Home Education en het verlengen van de raadpleging van belanghebbenden via de Home Education Expert Group met nog eens 6 maanden.
We used to criticize the former government for consulting but already having made a decision about something. So this is genuine consultation with this with the group. So we want to keep the momentum going about the positive work we've been able to do with parents and stakeholders, and then continue parent engagement before we try to make any legislative change.
Een van de belangrijkste aspecten van de aanbevelingen is het verbeteren van de middelen en ondersteuning voor ouders die voldoen aan de wettelijke vereisten. Danica is blij met de toegang tot leerprogramma's en hulp bij rapportages, die vooral nuttig zijn bij het lesgeven aan een kind met neurodiversiteit en geïndividualiseerd leren.
The learning plan that I have for Ben being neurodiverse, we very much follow his interests at the time, and having an online reporting scaffolding will really help me report as we learn. Because we do have a plan in place, but obviously following our just natural interests and natural ways of learning, it does change as we go. So having a formalized reporting structure will help us just keep tabs on where we're at and what we're learning and how we're learning it.
Maar ze zou graag zien dat staats- en lokale overheden meer ondersteuning bieden aan homeschooling co-ops, die groepen homeschoolende gezinnen in staat stellen om samen te werken en hun kinderen educatieve en sociale mogelijkheden te bieden.
We really need the support from local government local councils backed by government to ensure that, you know, we are setting up safe spaces for our children. All the boxes are being ticked to keep it a safe environment for our children, and that they can continue to build regular foundational relationships within those groups instead of being shut down every couple of months because local councils are getting one complaint from someone who doesn't agree with the way that we are teaching our children. So I think that's another way that the government could help us all support us on our journey.
De Queensland Family and Child Commission bracht in december 2024 een apart rapport uit als antwoord op de zorgen die de Child Death Review Board had geuit in een rapport van 2022-23. Het rapport bevestigde het recht van ouders om de meest geschikte leeromgeving voor hun kind te kiezen, maar riep op tot betere informatieuitwisseling tussen overheidsdepartementen om de veiligheid van kinderen te garanderen. Minister Langbroek vertelde SBS dat zijn regering het werk van de Queensland Family and Child Commission overweegt en erkende dat er in het verleden obstakels zijn geweest bij het delen van informatie.
It's very important, and Premier Crisafulli has been very clear that he wants me as education minister working closely with the child safety minister Amanda Cam, the Attorney General Deb Frecklington, and any other appropriate department, including the police department headed up by Minister Dan Purdy, to make sure we get rid of those roadblocks that may eventually affect the safety of children.
Dit was een bijdrage van Katrina Stewart voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Begin dit jaar opende in Melbourne de Netherlands Business Support Office haar deuren. Dai Voterre is als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid verantwoordelijk voor het versterken van de economische banden tussen Nederland en Australië. De focus ligt daarbij op de staat Victoria. We belden met Dai om kennis te maken en vroegen hem onder meer waarom de NBSO zich richt op Melbourne en Victoria en wie er zoal bij hem kunnen aankloppen.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Daai, kan je vertellen wat je precies doet hier voor de Nederlandse overheid?
Wat ik doe is, ik help bedrijven, Nederlandse bedrijven, die al in Australië zijn, om verder te groeien, om nieuwe kansen te identificeren en relaties op te bouwen. En vaak is dat met overheden, maar ook met andere bedrijven of met onderwijsinstellingen. Of met wie dan ook die bedrijven kunnen helpen. De andere tak zijn bedrijven, Nederlandse bedrijven die Australië overwegen. Naar Australië kijken, nou, bijzonder Victoria en Melbourne. Die probeer ik dan wegwijs te maken. En op een gegeven moment te introduceren bij partijen om zo tot, laat zeggen, meer inzicht te komen, hun netwerk op te bouwen en uiteindelijk hier zaken te gaan doen. Dat is in een notendop wat ik doe.
En waarom ben je nou specifiek dan gelokaliseerd in Melbourne? En waarom richt jij je op Melbourne en Victoria?
Omdat we al met, laat zeggen, de Nederlandse overheid vertegenwoordigd zijn in Sydney. Daar heb je het consulaat-generaal. Ik ben als het ware onderdeel van dat economische team. Dus ik ben niet onderdeel van het diplomatieke netwerk. Ik sta daar wat los van. Maar ik werk wel heel nauw samen. Dus het idee is, we hebben al een consulaat-generaal in New South Wales. We hebben een ambassade in Canberra. Dus daar hoef je niet meer te zijn. We zagen echter dat Melbourne enorm groeit. En als je in Australië bent, moet je in Melbourne zijn. Dat is gewoon, als je niet in Melbourne bent, mis je een deel van de actie en mis je een deel van de kansen. Dus Melbourne is niet alleen aan het groeien op zichzelf, het is nu de grootste stad in Australië, maar het wordt ook steeds belangrijker als een regionaal economisch en onderzoek en dienstencentrum. Dus regionaal bedoel ik mee in licht, hè, van de hele Indo-Pacific. En dat is de reden waarom ik hier ben. Om te helpen Nederlandse bedrijven daar kansen in waar te maken.
Nou heb ik altijd het idee dat er al best heel veel interactie is tussen Australië en Nederland wat betreft het bedrijfsleven. Kan je een paar voorbeelden noemen?
Ja, er is heel veel interactie. En ik denk dat je een belangrijk punt raakt. Ik denk dat er meer interactie is dan mensen zich realiseren. En ik denk dat dat te maken mee heeft dat Nederlanders en Australiërs, nou ja, dat ervaren we zelf, over het algemeen goed met elkaar kunnen vinden. Ze werken goed samen. Ja. En ik denk dat als je kijkt naar wat Nederland kan bieden aan Australië, kijk je bijvoorbeeld naar landbouw, geavanceerde landbouw. Je kijkt naar tuinbouw, hè, geavanceerde tuinbouw. Daar is Nederland heel goed in. Dan heb je het over dat zich alles wat met water te maken heeft. Maar ook de laatste jaren alles wat bijvoorbeeld met duurzame innovatie te maken heeft. En dan bijzonder circulariteit. Nederlanders zijn daar ook goed in. En je ziet dat Australië wat dat betreft ook grote stappen maakt. Veel wil en veel kan. En dat vanuit de Nederlandse ervaringen die er zijn, ja, er toch veel kansen zijn voor Nederlandse ondernemers om hier, ja, ofwel te zijn, ofwel samenwerking te zoeken.
Nou, klinkt jij een beetje als een soort van aanspreekpunt, hè, voor de bedrijven, Nederlandse bedrijven die geïnteresseerd zijn om hier naar Australië te komen. Wat zijn voor hen misschien wel twijfelpuntjes van Australië? Is dat de afstand? Of?
Ja, dat is een goede vraag. Als je met Nederlanders spreekt, in Nederland, laat ik het zo zeggen, dan zeggen ze altijd de afstand. Nou, dat is een feit. Waarbij ik ook altijd zeg, die afstand lijkt voor Australiërs korter. Dus dat is iets waar je rekening mee moet houden. Australiërs stappen makkelijk op het vliegtuig en vliegen naar Londen of vliegen naar Amsterdam. Dus dat is één. Het andere is, je moet, denk ik, in Australië veel tijd steken in de persoonlijke relaties. Het is een cultuur hier die erg veel, laat zeggen, erg sterk samenhangt met de persoonlijke relaties. Elkaar vertrouwen. Weten wat je aan elkaar hebt. Dus dat vergt persoonlijke investeringen. Nou, dat is moeilijk voor Nederlandse bedrijven, vooral voor kleine bedrijven. Hè, want veel van wat wij doen, doen we voor wat we noemen het MKB, midden- en kleinbedrijf. Ja, daar is het natuurlijk heel moeilijk voor om hier gewoon iemand neer te zetten of aan te nemen. Dus ik probeer te helpen met het ontwikkelen van die relaties. En Melbourne, denk ik, nog meer dan Sydney, is een cultuur van persoonlijke relaties, persoonlijke netwerken. En dat is waar veel tijd in gaat zitten. het bouwen van het persoonlijke vertrouwen, bouwen, het comfortabel voelen met elkaar. Nou, en als je op afstand zit, is dat moeilijk. Afstand heeft ook mee te maken dat probeer maar dingen hier naartoe te exporteren. Sommige gevallen gaat dat heel goed, geen probleem. Andere gevallen gaat dat wat makkelijker. Maar ook dan kan je al snel kijken naar alternatieven. Ik noem maar wat, als je houten onderdelen hebt, hoef je ze niet per se uit Nederland te laten komen. Dus je kan een soort combinatie zoeken waarbij je bepaalde technologie uit Nederland laat komen, maar het laat assembleren hier in Australië met lokale producten en componenten.
En dat zijn Australië is volgens mij heel erg dol op zijn, hè? Australian made. Dus dat is dan weer een win-win.
Ja. Dus dan ga je eigenlijk, dan fiets je mee op waar hier de interesse, waar hier de voorkeur voor is. En tegelijkertijd commercialiseer je nog steeds je kennis en je kunde. Nou, dat zijn samenwerkingsverbanden waar we steeds beter zicht op hebben. En we steeds beter weten hoe dat werkt. En zie je dat we dat kunnen toepassen op verschillende sectoren. Dus dat is heel erg leuk.
Mm-hmm. En vanuit welke sectoren is er nu vooral belangstelling om naar Australië te komen?
Offshore wind, daar is belangstelling voor. We hebben interesse, een sterke aanwezigheid in Australië rondom tuinbouw. Dus daar zie je, en dan heb ik het over geavanceerde tuinbouw. Daar is Nederland gewoon heel erg goed in.
En wat bedoel je daarmee met geavanceerde tuinbouw? Waar moeten we aan denken?
Dan moet je denken aan eigenlijk een heel lullig principe. Doing more with less. Meer halen uit je grond. Meer produceren met minder watergebruik. Minder pesticiden, technologisch geavanceerd, hè, dus hoogwaardige technologische toepassingen in het groeien en oogsten van tuinbouwproducten. Dan kan het van alles zijn. Fantastische bedrijven die sensoren maken voor allerlei gewassen. Dan kunnen ze de kwaliteit bepalen. Nou, dat zijn geweldig mooie Nederlandse bedrijven en je ziet dat in Australië daar heel veel interesse voor is. Landbouw, hè? Slimme landbouw, nogmaals, doing more with less. Ook daar zie je hele mooie voorbeelden. En wat interessant is als je naar Victoria kijkt, dan zie je dat van twee van de drie grootste exportproducten richting de ASEAN, bijvoorbeeld Indonesië, heb je het over graanproducten en melkproducten. Bij graan, maar nog meer nog bij melkproducten, zijn veel van de machines die voor kaas en voor melk worden gebruikt, zijn Nederlands. Nou, dat biedt allerlei kansen. Dus in voedsel en landbouw zie je heel veel mogelijkheden. Andere, en daar hou ik me ook veel mee bezig, is in afval. Dus hoe op een meer, laat ik zeggen, geavanceerde manier afval te verminderen en meer waarde te halen uit afval. En daar liggen heel veel kansen, want Australië is enorm gegroeid. Australië exporteerde veel van haar afval. Australië stopte veel van het afval, laat zeggen, dumpte veel van het afval. En je ziet dat die mogelijkheden, om allerlei redenen, steeds beperkter worden. En dat men nu naar alternatieven zoekt. Hoe kunnen we meer doen met afval uit bouw en constructie? Hè? De bouw en constructie van bedrijven. Wat kan je doen met hout? Wat kan je doen met metaal? Ook omdat er veel problemen zijn met de levering van grondstoffen. Dus hoe hou je grondstoffen langer in circulatie? Dus wat dat betreft zie je heel veel interesse. En denk ik dat Nederland heel veel te bieden heeft aan Australië. Dus dat zijn twee voorbeelden.
Mm-hmm. Je bent dus eigenlijk de promotor voor Nederlandse bedrijven hier in Australië. Ja. Kan je ook dingen betekenen voor Nederlandse bedrijven die hier al zijn? Of mensen die hier zelf iets begonnen zijn, Nederlanders, die denken, hey, ik wil ergens een voet binnen de deur krijgen?
Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want niet alleen probeer ik Nederlandse bedrijven kennis en kunde te introduceren in Victoria en andere staten, maar ook andersom. Dus in Nederland, in Den Haag, bij het bedrijfsleven, ondernemers, de kansen hier te presenteren, de kansen in Australië. En ik moet zeggen dat de aanwezigheid van veel Australiërs van Nederlandse afkomst of Nederlanders, hè? Laten we het zo zeggen, dat dat heel veel betekent. Die hebben een goed gevoel van wat er mogelijk is in Australië en wat er mogelijk is in Nederland. Dus ik moet je, het streven is ook om nadrukkelijk het contact te zoeken met die Nederlanders hier. En te kijken, wat gebeurt er in Australië? Wat gebeurt er in Nederland? En waar liggen die kansen? Dus ja, ik sta heel erg open en ik ben altijd ontzettend geïnteresseerd om met Australische ondernemers van Nederlandse afkomst of Nederlandse ondernemers hier. Dat kan dan in verschillende manieren. Zouden we hulp kunnen bieden? Vaak weten mensen heel goed zelf de weg te vinden. Nou, dan hebben ze geen hulp nodig. Kan ook. Maar soms kan je ze enige hulp bieden door ze de weg te wijzen in Nederland. Ze in contact te brengen in Nederland. En ook nogmaals in Den Haag te laten zeggen, over te brengen welke mogelijkheden, welke kansen er zijn. Zodat er meer gestructureerde aandacht komt voor Australië. Dus dat zijn zaken waar veel, ook weer veel tijd en energie in gaat. Maar die wel ontzettend leuk zijn en ik denk heel erg nuttig. Want er zijn heel veel mogelijkheden met zo'n grote aanwezigheid van Nederlanders, Australiërs van Nederlandse oorsprong, die hier al zijn. Dat is gewoon een geweldige kans is dat.
Genoeg werk te doen hoor ik zo.
Ja, zeker.
Hartstikke leuk dat je wilde uitleggen hoe het werkt. We zullen op onze website even uitleggen aan geïnteresseerden hoe ze contact kunnen opnemen met jou. En dan wil ik je hartelijk danken voor je tijd, Dai.
Nou, en ook dank voor de uitnodiging. En nogmaals, iedereen die kansen ziet, kan zich gewoon bij me melden. En dan kunnen we altijd kijken welke mogelijkheden er in de praktijk liggen.
Ja, ga voor de contactgegevens van Dai naar onze website sbs.com.au/Dutch. Want daar staat een linkje naar het e-mailadres van Dai Forterre van de Netherlands Business Support Office. Het is 11:30, tijd voor muziek. Dit is Connie van der Bos met Sjaki van de Hoek. Straks, ik heb het u beloofd, cabaret van Herman Finkers, maar eerst sport. Een bijzondere koploper, blessureleed bij PSV en spelers van Ajax beginnen elkaar te vinden. U kunt nu luisteren naar onze wekelijkse Eredivisie-update met sportjournalist Jaap de Groot.
Dit is SBS Dutch.
Jaap, ik kijk even naar de tussenstand, na 2 wedstrijden. We hebben een hele bijzondere koploper hè, in de Eredivisie.
Ja, het is een week waarin Arnhem huilt vanwege het wegvallen van Vitesse. En Nijmegen feestviert omdat NEC bovenaan in de Eredivisie staat. En op een hele imponerende manier. Want ze staan qua doelsaldo één goal boven PSV. En gezien de kracht van PSV is dat heel bijzonder. Maar ja, ze hebben inmiddels 9 goals gescoord. En dan dwing je het ook een beetje af, hè?
Ja, dus deze wordt even ingelijst in Nijmegen waarschijnlijk, deze stand.
Ja, en ze hebben op een duidelijke manier hebben ze een waarschuwing gekregen. Net als FC Utrecht, waar toch 2 steden die naar de eerste wedstrijd wonden in Utrecht en Nijmegen, de 2 steden waar behoorlijk wat euforie was na de start. Ja, Utrecht is vervolgens op een bananenschil terechtgekomen en verloor met 2-1 van Sparta. En het leek lange tijd ook met NEC diezelfde kant op te gaan, want al na 2 minuten stond de ploeg achter tegen Heracles. Ja, en de doelpunten maken voor Heracles, Jesse Hoornkamp, ja, die galoppeerde zich even later en kreeg een rode kaart. En daarna stortte Heracles helemaal in en liep NEC uit naar 1-4. Dus geluk bij een ongeluk. Ja, en een hele goede waarschuwing. Dus aan de top blijven is moeilijker vaak om er te komen. En dat, het is een beetje de, je moet om kunnen omgaan als de verrassing een beetje voorbij is. En dat wordt heel interessant om te zien de komende maanden. In hoeverre NEC daarmee omgaat.
Mm-hmm. Ja, de nummer 2, PSV, deed gewoon wat hij moest doen. 2-0 winnen van Twente. Maar ze hebben wel een enorme tegenslag te voortduren.
Ja, kijk, PSV is zoals de seizoenstart nu verloopt. Heeft echt de meeste indruk gemaakt. Feyenoord en Ajax zijn duidelijk nog zoekende. AZ pikt het ook niet echt op. Utrecht heeft een mispeer gemaakt bij Sparta. Ja, en PSV imponeert. En dan gebeurt het, zal je altijd zien, tegen Twente een tackle van Prupper. En de knie nieuwkomer Plea, die gaat in de knik. En hij is nu voor maanden uitgeschakeld. En omdat PSV net Luc de Jong naar FC Porto heeft laten gaan, moet de club op zoek naar een nieuwe spits. Want ook Ricardo Pepi, de vervanger zeg maar van Luc de Jong, is nog niet helemaal fit. Dus ja, trainer Peter Bos is op dit moment aan het schaken en het puzzelen en alles met middenvelders. En komt waarschijnlijk uit op Guus Til als een soort van hangende spits. Maar ja, ze moeten heel snel voor 1 september nog een alternatief hebben. En FC Utrecht heeft van de week Halle teruggehaald, Sebastian Halle. En waardoor Ohio een beetje op een zijspoor is gekomen. Dus dat zou een optie kunnen zijn dat die verhuurd wordt of dat PSV hem gaat halen. Maar ook de naam van Zirkzee van Manchester United, die ook door alle aankopen die Manchester United gedaan hebben op de zijspoor is gekomen in Manchester, lijkt een optie. Dus dat wordt nog spannend de komende weken wie de alternatief gaat worden voor de lange afwezigheid van Plea.
Ja, want jij noemt 1 september, want dat is de datum dat de transferseizoen sluit. Wordt er veel geschoven? Er zijn natuurlijk ook bijvoorbeeld spelers van een club als Vitesse die ergens anders heen moeten.
Ja, die zijn transfervrij en die zijn voor iedereen te koop. Er zullen er echt wel heel veel, ik weet niet of ze in de top van de Eredivisie terecht gaan komen. Maar met name de keukenkampioendivisie lijkt me een heel mooie vangnet voor veel Arnhems talent. En ja, waar de meeste discussie nu over gaat, naast natuurlijk de vervanger van Plea, is de rol van Brian Brobbey bij Ajax. Want het is duidelijk dat John Heitinga gekozen heeft voor Wout Weghorst als eerste spits. Ja, en Brobbey komt op een zijspoor. En deze week is er al een bod uitgebracht door de Franse ploeg Rennes voor een bedrag van 20 miljoen. Maar ja, daar heeft Ajax nog niet mee akkoord gegaan. En het was overigens nadat AZ een bod van dezelfde club op Max Meerdink had afgewezen. Want dat was de eerste keus van de Fransen. Omdat ja, Meerdink op dit moment nog niet alles speelt. Alkmaarse trainer Maarten Martens kies vooral nog voor Parrot als startende spits. Maar tegen Volendam heeft hij na rust heeft hij in ieder geval uitgeprobeerd om met allebei te starten. Maar in ieder geval AZ heeft het bod van 20 miljoen op Meerdink laten lopen. Waarna de belangstelling van Rennes zich richtte op Brobbey. En ja, daar is het wachten in hoeverre Ajax en de Franse club eruit komen. En of natuurlijk Brobbey zelf wil.
Ja, Ajax, je zei het vorige week al, maakte nog niet echt een hele sterke indruk. En ja, dat blijkt toch wel, want 2-2 tegen Go Ahead in Deventer is voor Ajax niet heel positief natuurlijk.
Er zat een schaduw en een zonzijde aan de wedstrijd. De eerste helft overspeelde Go Ahead Ajax volledig. Dat het 2-2 was met de rust was echt een wonder. Maar na rust, ja, daar zag je toch iets van, wacht even, het team, vooral het team, begint nu elkaar te vinden. En ik moet zeggen, de laatste 45 minuten van de wedstrijd had ik wel iets van, nou oké, het heeft in ieder geval perspectief. En Ajax had zelfs de wedstrijd nog kunnen winnen, wat niet helemaal verdiend zou zijn geweest gezien de eerste helft. Maar er zit in ieder geval al wat verbetering in. Maar ja, de weg is in ieder geval nog heel lang, want ja, dit is nog steeds niet het Ajax wat Nederland zou willen zien, ook internationaal gezien.
Nee. Heb je nog wedstrijden die je wil bespreken van afgelopen weekend?
Allereerst natuurlijk altijd even Feyenoord. Het was natuurlijk de Rotterdamse derby tegen Excelsior. Was weer een doelpunt van Sam Stein en Ueda. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben benieuwd of Sam Stein meer kan brengen dan dat hij nu doet. Hij staat echt op de plek om doelpuntjes te maken, maar hij doet voor de rest nauwelijks mee met het elftal. En op het niveau van Feyenoord moet je toch iets meer brengen. Dus ja, ook Feyenoord was nog niet wat het zijn moet. Ze kregen heel veel kansen, lieten er heel veel onbenut, waardoor er in de laatste minuut Excelsior echt niet de kans om een punt te pakken voorbij liet gaan. Wat in ieder geval wel aangaf dat Feyenoord tot nu toe nog heel kwetsbaar presenteert. En ze hebben in ieder geval één geluk dat we hebben nog even tijd om bij te komen, omdat ze dit weekend niet spelen als enige van de top 3. En ja, ik ga zelf naar Ajax Heracles. Dan ga ik het van nabij bekijk of de ontwikkeling van de tweede helft in Deventer zich doorzet. En ik ga zaterdagavond kijken bij Telstar Volendam. En kijken of Volendam zijn ongeslagen status kan behouden. En ja, verder PSV Groningen. Kijken of hoe Peter Bos het gemis van player gaat opvangen. Dus ja, de boel komt nu op gang. En donderdag hebben we dan nog voor Europa de laatste kwalificatiewedstrijden voor AZ en FC Utrecht. Dat is heel belangrijk voor het internationale coëfficiënt. Want als ze allebei winnen en doorkomen, dan maakt Nederland ook weer voor het volgende seizoen een grote kans om met in ieder geval met twee clubs mee te doen aan de Champions League. En in ieder geval nummer drie weer in de kwalificatieronde. Dus het is toch weer een week waarin veel op het spel staat.
Dankjewel Jaap de Groot. En voor een heel overzicht van alle wedstrijden voor aankomend weekend en ook de huidige stand, ga naar onze website sbs.com.au/Dutch. Herman Vinkers uit 1997. En ik moest aan dit fragment denken door een triest nieuwsbericht afgelopen weekend. Gerard Cox heeft namelijk in een interview met het AD laten weten dat hij ongeneeslijk ziek is. De 85-jarige acteur en zanger heeft uitgezaaide slokdarmkanker en wil geen zware behandelingen ondergaan. In de krant vertelt hij dat hij verwacht nog een paar maanden te leven en in die tijd niet wil lijden. We wensen Gerard Cox en zijn naasten natuurlijk heel veel sterkte in de komende tijd.
Nu bij SBS Dutch aan boord. In 5 afleveringen nemen wij, Nina van Hattem en Frank Turkenburg, je mee op verschillende schepen van de VOC.
Ik vind het heel bijzonder dat zo'n duifke, een klein schepje van 24 meter, overal naartoe kan varen.
Reis mee op een historische reis van Nederland naar Australië. Verteld door de ogen van de passagiers en met behulp van verschillende onderzoekers.
Maar hoe dicht hij bij de kust van Australië terecht kwam, hoe risicovoller het ook was.
De laatste 2 keren dat we daar waren, hebben we vrij veel nieuwe skeletten gevonden.
Ga op avontuur op de Zuiderzee van de 17e eeuw en ontdek samen met ons Australië. Nu bij SBS Dutch.
Gaat snel de tijd. Het uur SBS Dutch zit er alweer op. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch. Heeft u nog geen genoeg van de Nederlandse taal en het nieuws? Over een half uur, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Het journaal is ook terug te zien op SBS On Demand. We sluiten zoals altijd af met de muziek. Dit keer van Jaap Reesema, Ronnie Flex en Trobi. Ik wens u ondertussen een hele fijne middag en hopelijk bent u er zaterdag weer bij. Tot dan, dag!
Je spreekt me aan. En voor het eerst in mijn leven weet ik niet wat ik zeggen moet. Wat ik zeggen moet.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.